is in de naam van de Vader die zondaren verkiest, van de Zoon die zondaren verlost, van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. En wij zingen Psalm 66 vers 4. Loof, loof de Heer der legerscharen, o volken heft een lofzang aan. Hij wil ons in het leven sparen, ons hoeden op de steilste baan. Ik noem u van Psalm 66, het vierde vers. De schriftlezing is uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, daarvan het eerste hoofdstuk, het eerste tot en met het veertiende vers. Wij lezen 2 Korinthe 1, vers 1 tot en met 14. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheus de broeder aan de gemeente Gods die te Korinthe is, met al de heiligen die in geheel Achaïe zijn, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf van God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Doch het zij dat wij verdrukt worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid die gewrocht wordt in de lijdzaamheid van hetzelfde lijden, het welk wij ook lijden. Het zij dat wij vertroost worden, het is tot uw vertroosting en zaligheid. En onze hoop van u is vast als die weten dat gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden, gij ook al zo gemeenschap hebt aan de vertroosting. Want wij willen niet, broeders, dat gij onwetende zijt van onze verdrukking die ons in Azië overkomen is, dat wij uitnemend zeer bezwaard zijn geweest boven onze macht, alzo dat wij zeer in twijfel waren, ook van het leven. Ja, wij hadden al zelve in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt, die ons uit zo grote dood verlost heeft en nog verlost, op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. Alzo gij lieden ook medearbeid voor ons door het gebed, opdat over de gave door vele personen aan ons teweeg gebracht, ook voor ons dankzegging door velen gedaan worden. Want onze roem is deze, namelijk de getuigenis van ons geweten, dat wij in eenvoudigheid en oprechtheid Gods, niet in vleeselijke wijsheid, maar in de genade Gods in de wereld verkeerd hebben en allermeest bij u lieden. Want wij schrijven u geen andere dingen dan die gij kent of ook erkent, en ik hoop dat gij ze ook tot het einde toe erkennen zult. Gelijkerwijs gij ook ten dele ons erkend hebt dat wij uw roem zijn, gelijk gij ook de onze zijt in de dag van de Heere Jezus. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. In gemeenschap met Gods kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen erop van Psalm 68, het 17e vers: hoe groot, hoe vreselijk zijt galom uit uw verheven heiligdom aanbiddelijk opperwezen. Psalm 68, vers 17. En ieder spreken dan in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij willen samen de Heere bidden om de onmisbare leiding van zijn Heilige Geest bij de bediening van zijn woord. Groot en heerlijk God, zo hebben wij zo even u bezongen, hoe groot, hoe vreselijk zijt gelom, uit uw verheven heiligdom en biddelijk opperwezen. En het past ons daarvan onder de indruk te zijn, wanneer wij naderen tot u die in de hemel zit. U bent die grote God, wij zijn kleine, wij zijn zondige mensen ook, die in het licht van uw heiligheid voor u niet kunnen bestaan. Reeds de engelen roepen het u toe, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En wat past het ons dan als niet de gezondige mensen om onder de indruk te zijn van uw majesteit en van uw heiligheid. En om ook in waarheid diep voor u te buigen wanneer wij tot u komen. Heere, wilt u die gezindheid in onze harten werken? Want van nature gaan we daaraan voorbij. Dan hebben wij geen gebedsleven of we vinden het de gewoonste zaak van de wereld om te bidden, om even te bidden, zoals we misschien zeggen. Maar het is in werkelijkheid zo diep ingrijpend en tegelijk ook zo'n heerlijk voorrecht om tot u te naderen. Want u hebt zelf een weg geopend waarlangs wij tot u mogen naderen. Dat is de weg in de Zoon uw liefde, de Heer Jezus Christus. En u bidden wij van u. Laten wij dan op hem zien en laten we onze vrijmoedigheid in het naderen tot u niet in onszelf zoeken of menen te vinden. Maar laten wij mogen zien op die grote hoge priester die door zijn dood en bloedstorting de weg tot uw troon geopend heeft als tot een troon van genade. Opdat wij in ootmoed, maar ook met vrijmoedigheid mogen toegaan tot u, om u onze noden bekend te maken. Heren, er zijn persoonlijke noden die we alleen zelf weten of met enkele andere delen. Maar er zijn ook onze gemeenschappelijke noden, ook in deze dienst. En dan is dat toch allereerst dat wij afhankelijk zijn van de werking van uw Heilige Geest voor en op de preekstoel. En daarom bidden wij van u. Schenk ons tot de bediening van die geest die ons de betekenis van uw woord doet verstaan en de kracht van uw woord doet ervaren aan het hart. Van nature gaan we daaraan voorbij, maar u wilt dat toch doen. U kunt dat ook doen, heren. U kunt de duisternis verdrijven. U kunt de tegenstand verbreken in het hart. En u kunt onze harten openen, zodat wij in beginsel leren verstaan de dingen die van de geest van God zijn. Wilt u dat wonderenwerk verrichten bij volwassenen en bij jongeren? En wilt gij uw woord ook gebruiken tot verdieping van het leven des geloofs, tot versterking van de liefde en ook tot bevestiging van de hoop waarmee uitgezien wordt naar uw grote toekomst? Het kan vaak zo ingezonken zijn in uw kerk, ook bij degenen die u in waarheid hebben leren kennen. En daarom bidden wij van uw geest des vaders en des zoons. Wil in ons midden wonen en werken en wilt gij ons zegenen vanuit uw woord. En dat we uit dat woord meer en meer ontdekken wie wij voor u zijn en in onszelf ook blijven, maar ook oog mogen hebben voor wie u in de Heer Jezus Christus voor ons wilt zijn. En ook voor de rijke betekenis van u, o heiland van zondaren, die toch de enige gerechtigheid zijt waarmee we voor God kunnen bestaan. En die het ook zijt die uw gunstvolk moed en krachten geeft. We mogen dat uit uw woord vanmiddag horen. En we bidden u, laten wij het mogen verstaan. En laat het ons tot onderwijzing en tot vertroosting mogen zijn. Wilt gij in ons midden zijn, geef u die naar uw woord op de rechte wijze te vertolken. En wilt u zo met ons in de kerk zijn en ook met alle die nu of op een ander tijdstip deze dienst kunnen beluisteren. Het ziet alles op u en het blijft op u wachten, Heere. En dat is geen tevergeefse zaak. Dan mogen we van u ook verwachten wat wij nodig hebben. U wilt het ons uit genade rijkelijk schenken. En wilt u zijn met alle bijzondere noden en behoeften. En wilt u nabij zijn in tegenspoeden, in moeite en in zorgen. In tijden van ziekte. Maar wilt u ook nabij zijn in tijden van voorspoed en van velerlei weldaden. Opdat we niet alleen in tegenspoed geduldig, maar ook in voorspoed dankbaar mogen zijn. En het ook in de toekomst in alle dingen van u alleen verwachten. Heere, we bidden van u dat ge wilt zijn met alle arbeid in uw koninkrijk. Dat gij het werk van zending en evangelisatie wilt doen geschieden. En naar de eis van uw woord. In gebondenheid aan dat woord en in betoning van geest en kracht. En dat die arbeid door u gezegend mag worden, ook het Bijbelvertaalwerk, opdat het mag dienen tot de verbreiding van de kennis van uw woord en van uw heilige naam. Heren, we bidden u voor de kerken waarin wij onze plaats mogen innemen. Deze week mag de bidstond voor de generale synode gehouden worden. En dan zal ook de eerste vergadering gehouden worden. Wij bidden van u, Heren, dat u de broeders wilt sterken en bekwamen die tot deze arbeid geroepen worden, ook een broeder uit ons midden. En wij bidden u, Heren, dat al die arbeid mag geschieden in biddend opzien tot u en in verantwoordelijkheid besef tegenover u. Dat wij het niet verwachten van allerlei voorspellingen die we misschien maken, maar dat wij het mogen verwachten van u de Heere, die toch aan uw kerk wil denken, ook aan het deel uw erven, waarin wij onze plaats mogen innemen, wil tonen, o Heere, dat u nog aan uw kerken denkt en voor hen zorgt. Ja, wil gedenken aan het kerkelijk leven ook in bredere zin. Er is zoveel verdeeldheid en verwarring. Het is er nog sterker dan voorheen. U weet alle dingen, o Heere. O, we bidden van u. Ontferm u over uw kerk. Ook in de situatie waarin we nu verkeren in ons vaderland. En wilt u toch geven dat er een eenheid openbaar mag komen van diegenen die u mogen kennen door de bediening van uw woord en geest. En die vrienden en metgezellen zijn en leven naar uw goddelijk bevel. En dat ook valse eenheid verbroken mag worden. U hebt alle dingen in uw handen, o Heere. Wij zien maar zo'n klein stukje van het geheel. U overziet het alles. O, wilt gij gedenken aan uw erfdeel. En wilt gij uw kerk over het rond der wereld zegenen. En tot zegen stellen. Dat uw gemeente een lichtend licht en een zout het zout mag zijn. Heren, we bidden van u dat gij gedenken wilt aan alles wat op uw zegen hoopt en wacht. We bidden u voor het werk in ziekenhuizen, verpleeg, verzorgingshuizen. En we bidden u dat daar de normen van uw woord gehanteerd mogen worden. Dat we niet meer en meer daarvan afglijden en afwijken. Maar dat wij tot de gehoorzaamheid aan uw woord teruggebracht worden. En dat de arbeid ook zo mag geschieden. Dat er in iets mag oplichten van de barmhartigheid van de grote hoge priester, de Heer Jezus Christus. Heren, we bidden u voor het christelijk onderwijs. Het basisonderwijs dat in de achter ons liggende week reeds begonnen is. Het voortgezet onderwijs dat morgen gaat starten. En laat het ook daar mogen zijn dat om uw zegen gesmeekt wordt. Dat de leerkrachten biddend hun werk doen. Dat zij het beseffen dat zij voor alle dingen door u onderwezen moeten zijn om anderen te kunnen onderwijzen. Maar dat ze dat dan ook rijkelijk van u mogen ontvangen. En wilt u al onze jongeren zegenen wanneer zij in de weg van studie en schoolgang zich voorbereiden op hun latere taak in dit leven, naar wij hopen. Heren, we bidden van u, gedenk aan zoveel dat op u hoopt en wacht. Gedenk ons vaderland, geef wijsheid in allerlei zaken die de aandacht vragen. En niet in de laatste plaats, ook in sociaal opzicht. Wilt u geven dat er op de juiste wijze gehandeld mag worden. Bovenal, geef terugkeer tot u en tot uw getuigenis. Zegen onze vorstin, bekwaamheid tot haar verantwoordelijke taak. Zegen niet minder minister-president Balkenende. En wilt u ook hem nog tot zegen stellen. Wij bidden u voor allen die naar uw woord begeren te handelen en die daarvan ook rekenschap geven in de Eerste en Tweede Kamer. Geef wijsheid om op de juiste wijze te spreken en te stemmen. Heren, we bidden u voor deze wereld, een wereld vol nood. De nood van honger, de nood van haat, hier is tussen mensen onderling en tussen bevolkingsgroepen onderling. Een wereld waarin vluchtelingen zijn. Een wereld waarin onrecht is. Heren, we bidden van u dat u al die machten der duisternis wilt verbreken en dat gij wilt gedenken aan allen die op uw hulp aangewezen zijn, zelfs wanneer zij het zelf bij u niet zouden zoeken. Wil uw barmhartigheid bewijzen en wilt u geven, o Heren, dat er zo nog goede dingen openbaar mogen komen. Wij leggen het alles voor u neder. Wij hebben in onszelf geen pleitgrond, maar wij bidden het ook vanmiddag van u, in alle ootmoed en met heilige aandrang, dat u ons wilt aanzien in die grote koning, de Heere Jezus Christus, die tegelijk de biddende hoge priester is, die ook onze gebeden reinigen kan en reinigen wil. Door zijn volmaakte voorbeden, hoor ons in zijn naam alleen, uit genade. Amen. Wij zingen nu ter inleiding op de prediking van Psalm 42, het vierde, vijfde en zevende vers. Ik denk aan u, o God, in het klagen uit de landstreek der Jordaan. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. En, o mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt ge mij ontrust. Ik noemde u de beginregels van de coupletten die wij zingen uit Psalm 42, vers 4, 5 en 7. En intussen vindt ook de dienst der offerande plaats. De Heere zegene u en uw gaven.
Thank you.
Het woord des Heren dat ik u bedienen mag, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Korinthe 1, daarvan het negende vers. Wij lezen samen de tekst voor de prediking in 2 Korinthe 1, vers 9. Ja, wij hadden al zelf in onszelf het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God die de doden verwekt. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 56, vers 5. Geliefde gemeente, er is een verhaal over Maarten Luther, de bekende kerkhervormer, dat ik graag aan u doorgeef. Toen Luther eens op een kerkvisitatie in Saksen was en daarbij een boer ontmoette, vroeg hij of die man de 12 artikelen van het christelijk geloof wilde opzeggen. En de man begon: ik geloof in God de Vader, de Almachtige. Ho, zei Luther, zeg me eens wat dat betekent, de Almachtige. De boer dacht diep na en zei tenslotte: eigenlijk weet ik het niet zo goed, het is moeilijk om te zeggen. En wat gaf Luther toen voor antwoord? Hij zei: nou, ik weet het ook niet en alle theologen kunnen het ook niet zeggen, als je dan maar één ding onthoudt, dat God uitkomst weet te brengen in de diepste nood waarin je terecht kunt komen. Wat wilde Luther duidelijk maken? Onder andere dit, dat het bij de eigenschappen of deugden van God niet alleen gaat om theoretische begrippen en verstandelijke uiteenzettingen. De almacht van God zal voor ons, als het goed is, niet alleen iets zijn waar we ons in ons logisch denken mee bezighouden, en niet alleen maar paragraaf nummer zoveel uit de geloofsleer, maar het zal bovenal een levende werkelijkheid uit de praktijk van het geestelijk leven dienen te zijn. En ditzelfde kan trouwens ook in ander opzicht opgemerkt worden. Wij hebben in alle vragen van het kerkelijk en geestelijk leven goed in het oog te houden dat beschouwingen, ook al zijn ze rechtzinnig en al zijn ze als zodanig zeker niet misplaatst, dat ze nog wat anders zijn dan doorleefde werkelijkheid. Wat de Heilige Schrift ons zegt over de almacht van God wil brengen tot het steunen op God, ook wanneer alles en iedereen ons in de steek laat. Een treffend voorbeeld daarvan vinden wij in onze tekst. Paulus wordt geoefend in het steunen op die God die de doden levend maakt. De apostel is op zo'n weg geleid en in zo'n situatie gebracht dat hij wordt afgetrokken van alle vertrouwen op zichzelf om zo te vertrouwen op God die de Almachtige is. Welke weg en welke situatie is dat dan? De tekst zegt het. Paulus zat al in zichzelf het vonnis des doods. Wij gaan er samen meer over horen. De hoofdgedachte van de preek luidt: het doodsvonnis al in handen. 3 punten. Ten eerste, dat houdt heel wat in. Ten tweede, dat brengt van een vals zelfvertrouwen af. Ten derde, dat leidt tot vertrouwen op God. Dus het doodsvonnis al in handen. Dat houdt heel wat in. Dat brengt van een vals zelfvertrouwen af. En dat leidt tot vertrouwen op God. Allereerst dan, dat houdt heel wat in. Het is een hooggestemd gedeelte dat wij zo even lazen uit 2 Korinthe 1. Na het opschrift en de groet aan de gemeente van God te Korinthe volgt er direct een lofprijzing. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting. Is dit bij ons niet vaak een vergeten hoofdstuk, het loven en prijzen van de naam van God? En als wij er al aan toekomen, doen wij het in de regel dan niet alleen in tijden van voorspoed, wanneer alles meezit. Maar Paulus mag hier zijn God loven wanneer hij in de moeite zit, wanneer hij nog onder de verse indruk is van de verdrukking die hem overkwam. De Heere had hem in die verdrukking en in dat lijden echter niet aan zijn lot overgelaten. Hoor maar wat de apostel in deze lofprijzing van de God aller vertroosting nog meer gaat zeggen. En namelijk in vers 4. Die ons vertroost in al onze verdrukking, opdat wij zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukking zijn, door de vertroosting met welke wij zelf door God vertroost worden. Paulus mocht dus de nabijheid van God in Christus door zijn Heilige Geest rijk ervaren. En zo kan hij ook anderen vertroosten. Het zijn geen goedkope woorden van de apostel. Het zijn niet de woorden van iemand die niet weet waarover hij schrijft. Hij kan erover meepraten. Zelf heeft hij aan de lijve ondervonden wat ellende en doodsnood is, en ook hoe de Heere een mens daardoor heen helpt. En als je dan uit al je benauwdheden opgetild mag zijn door de eeuwige liefde armen van God, dan ben je ook in staat om je armen te slaan om de schouders van broeders en zusters om je heen in nood. Dan kun je hen echt vertroosten. In het vijfde vers gaat Paulus verder. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig is in ons, alzo is ook door Christus onze vertroosting overvloedig. Let u er wel op. Het gaat hier over het lijden van Christus. En daarmee bedoelt de apostel het lijden in de gemeenschap met en in de navolging van Christus. En wij moeten maar niet te gauw van ieder zuchtje tegenwind zeggen dat het lijden van Christus is. Maar Paulus kent inderdaad het lijden van Christus in de zin van het lijden om Christus wil. Het is zelfs overvloedig in hem. En waarom brengt Paulus dit alles nou naar voren? Wil hij graag demonstreren hoeveel hij wel over heeft voor de Heere en zijn dienst? Wil hij eigenlijk zichzelf de martelaarsmantel omhangen? Wil hij zelf op deze wijze de grote man worden? Nee, dat beslist niet. Maar hij wil wel tot roem van Gods genade laten zien dat de Heere hem wonderlijk uitgered heeft en dat de Heere hem in dit alles veel vertroosting heeft doen ondervinden. Hij wil duidelijk maken hoe hij te midden van dit alles geoefend is in Gods vertrouwen. En op deze wijze wil hij tegelijk de mensen in Korinthe bemoedigen en troosten waar ik reeds op wees. In dit verband vertelt hij ook in vers 8 dat hem in Azië een grote verdrukking ten deel is gevallen. Hij is bezwaard geweest boven zijn macht, zozeer zelfs dat hij getwijfeld heeft aan zijn leven. Zijn laatste uur leek geslagen te zijn. Waar doelt Paulus op? Hier wordt verschillend over gedacht. Het meest waarschijnlijk lijkt mij dat het hier gaat om een gebeurtenis in Efeze. Menselijkerwijs gesproken heeft hij daar tegen de wilde beesten moeten vechten. Het staat in 1 Korinthe 15 vers 32. En we laten hierbij dan in het midden of Paulus in de letterlijke zin van het woord in de arena en met de leeuwen gevochten heeft, of dat hij met tegenstanders te maken heeft gehad die als beesten tekeer gingen. In ieder geval, dat is zeker dat het erg was. Hij zegt, wij hadden al in onszelf het vonnis des doods. De apostel bedoelt, we dachten stellig dat het einde van ons aardse leven was aangebroken. Het was alsof hij de rechterlijke uitspraak van zijn doodsvonnis te horen had gekregen. Als het ging over de vraag waar het op uit moest lopen, was er maar één antwoord mogelijk: op de dood. Paulus had voor zichzelf de overtuiging dat zijn aardse leven een einde zou nemen. En misschien denkt u nou bij uzelf, nou ja, dat was dan voor Paulus zo erg niet, want hij wist toch door het geloof waar het einde van zijn reis lag, en op een andere plaats spreekt hij zelfs nadrukkelijk uit dat het hem verreweg het beste is om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dus, ja wat dus? Laten we de dingen alstublieft aan alle kanten eerlijk stellen. En dan herken ik direct dat Paulus mocht weten dat hij voor rekening van Christus leefde en ook eenmaal zou sterven. En dan is het zeker waar dat de apostel het uitzien kende naar zijn thuiskomst bij de Heer. In hoofdstuk 5 van dezezelfde brief zegt hij het, want we weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw bij God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Wat een rijke genade weldaad, dat de Heere zelf dit verlangen in het hart van zijn dienstknecht gelegd had. En als wij persoonlijk de Heere mogen kennen, dan zullen we bij ervaring iets van dat verlangen ook weten. Nee, ik beweer niet dat het verlangen altijd zo levendig is. Tijden achtereen kan de hoop op de eeuwige toekomst bij de Heere zo ingezonken zijn bij Gods kinderen. Maar het heimwee breekt toch telkens weer door, soms op verrassende momenten. En dan gaat er in onze ziel een snaar trillen wanneer de psalmdichter zingt: God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. Maar u bent intussen toch niet van mening dat Paulus een stok of een blok was, totaal ongevoelig voor alles wat hem overkwam. Zou u denken dat hij een stoïcijn was, helemaal ongevoelig voor lijden en verdrukking? Dan moet u toch zijn brieven nog eens goed lezen, en met name ook deze tweede Korinthebrief. Lijden was voor hem ook echt lijden, ook al was het lijden met Christus. En daar komt nog iets bij. Wanneer hij en eventueel ook medebroeders ter dood gebracht worden, heeft het er dan niet alle schijn van dat het met het koninkrijk van God een aflopende zaak is? Wijst dan alles er niet op dat het werk van Christus op een mislukking uitloopt? Wat kan dat een aanvechting zijn in de dienst van de Heere, ook als ik het met verstand wel weet dat Christus zijn werk niet zal laten zitten? Er is voor een rechtgeaard dienaar van het woord niets pijnlijker dan zulke aanvechtingen. Wat kan het je zeer doen wanneer je in onze tijd bepaalde christelijke gemeentes die toch worstelen om aan het woord van de Heere vast te houden, steeds kleiner ziet worden. Of wanneer je merkt dat de geest van oppervlakkigheid zich al meer baan breekt. Of wanneer je een zekere verstarring moet opmerken, waarbij men zich tevreden stelt met de oude vormen, maar zonder de hartelijke beleving van zonde en genade, en vaak ook nog met een stuk kilheid in onderlinge verhoudingen. En wat kan het verder drukkend en benauwend zijn, als er naast al het goede dat in een kerk en in een gemeente gevonden wordt, toch ook veel ingezonkenheid en doodse stilte is. Paulus ziet zichzelf als het ware met dat vonnis des doods in zijn handen staan. Nog even. En nu gaat God soms wonderlijke wegen ook met zijn dienstknechten. Dat moeten we meteen toestemmen. We kunnen de Heere niet narekenen. Hoe vaak is het in de Bijbel en in de kerkgeschiedenis niet zo dat mensen voor ons gevoel nog zoveel goed werk hadden kunnen doen, worden weggenomen, soms op jonge leeftijd. Als vanzelf denk ik terug aan het vroegtijdig overlijden van dominee F. Bakker en weer in latere jaren van dominee Sterk, wat onze kerken betreft, en wellicht zouden er nog meer namen aan toe te voegen zijn die me niet voor de aandacht staan, en zal men in andere kerken weer andere namen naar voren schuiven, ook wel van zendelingen die op het zendingsveld de dood vonden. Zulke gebeurtenissen kunnen vragen geven. En laten we ook niet menen dat Paulus alle vragen te boven is. Hoe dat verder ook allemaal geweest mag zijn, in het hart en in de gedachten van Paulus, hij meende in ieder geval dat het uur van zijn heengaan was aangebroken. En dat is dan anders gegaan dan Paulus stellig dacht. Ook een rijk begenadigd man als deze dienstknecht van Christus kan zich daarin vergissen. Zijn gevoel zei hem duidelijk: God heeft beslist dat ik ga sterven. Wij hadden al zelf in onszelf, dat wil zeggen in onze gedachten, het vonnis des doods. Toen Paulus dacht, nu ga ik sterven en mijn aardse loop is volbracht, toen zei de Heere, nee, ik ga een andere weg. We kunnen uit dit alles ook leren dat wij voorzichtig hebben te zijn met de gedachten en meningen van mensen, wie dat ook mogen zijn. Paulus' gedachte is hier Gods gedachte niet. Ja, maar moeten we ons dan niets van zijn boodschap aantrekken? Dat is natuurlijk iets heel anders, dat moeten we niet verwarren. Als het gaat om het evangelie dat hij verkondigt en dat wij in zijn brieven mogen lezen, dat is geïnspireerd door de Heilige Geest en dat heeft volkomen vastheid. Dan gaat het over het evangelie van de gekruisigde en opgestane, dat de Geest hem geopenbaard heeft, dat is waarachtig. En ook de vermaningen tot een christelijke levenswandel zijn waarachtig en gezaghebbend voor alle eeuwen en voor alle culturen. Maar hier gaat het om een persoonlijk gevoelen van Paulus, dat hij op een bepaald moment heeft over zijn toekomst en dat hij ook al zijn persoonlijk gevoel hier naar voren brengt. En daarin heeft hij zich dan, zoals van achteraf blijkt, vergist. Onze tweede gedachte is: het doodsvonnis al in handen, dat brengt van een vals zelfvertrouwen af. Het was geen willekeur van God dat hij deze weg met Paulus ging. Nee, de Heere heeft zijn dienaar op de weg van lijden en verdrukking het een en ander willen leren. Hij heeft zijn wijze en heilige bedoelingen met dit lijden. En hetzelfde geldt ook nu, wanneer de Heere moeilijke wegen met zijn kinderen gaat. De Heere onderwijst de zijde niet in de laatste plaats door middel van de verdrukkingen. We stonden als het ware met het vonnis des doods in onze handen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God. En gemeente, zo gebruikt de Heere allerlei omstandigheden, moeite en zorg, druk en leed, om mensen aan zijn voeten te brengen, voor het eerst en opnieuw. En voor hoeveel is bijvoorbeeld een periode van ziekte niet tot zegen geworden, doordat men voor het eerst zijn toevlucht in oprechtheid tot de Heere leerde zoeken, maar ook tot zegen, omdat de Heere een stuk verdieping van het geestelijk leven werkte. En verder moeten we bedenken dat Paulus op nog iets anders ziet. Hij ziet zijn leven hier vooral in de dienst van God, in de dienst van het evangelie van Christus. En dan brengt hij voortdurend in deze brief naar voren dat het keer op keer door moeite ging, opdat hij zou verstaan dat zijn kracht uit God is. De Heere raakt zijn dienaren soms op pijnlijke wijze in hun gezondheid, opdat zij zullen weten dat alles uit God is en dat zij zonder de genade van de Heere niet dienstbaar kunnen zijn aan het evangelie. Denk maar aan dat bekende woord uit hoofdstuk 4. Wij hebben deze schat, de schat van het evangelie, in aardenvaten. Wanneer Paulus in zijn dienst ontdekt dat er in hem geen wijsheid, kracht en moed is, dan wil de Heere zijn kracht in menselijke zwakheid volbrengen. Maar zou die les alleen nodig en nuttig zijn voor apostelen? Of voor ambtsdragers in de 21ste eeuw? Dat is een les, een oefening voor ieder die de Heere kinderlijk vreest. De vraag hierbij is natuurlijk dan wel, zijn wij het ermee eens geworden? Onze tekst is niet los te maken van dat andere facet van Paulus' leven, waar hij zichzelf leert kennen als een goddeloze voor God, die zelf op geen enkele wijze zijn zaligheid tot stand kan brengen. Daar is het Christus die het hem leert, die hem erin onderwijst. Het heil is uit mij. En op die weg van lijden en verdrukking die Paulus moest gaan, en waarin hij zijn levenseinde nabij waande, mocht hij te meer leren niet op zichzelf te steunen, niet te rusten op eigen krachten en mogelijkheden. Alle vertrouwen op zichzelf wordt in Paulus nog verder geknakt. En dit in allerlei opzichten. Vooral waar het zijn ambtelijk leven en werken betreft in de dienst van Christus. Hij leert steeds meer verstaan dat hij het niet aan eigen kracht en eigen mogelijkheden te danken heeft, dat hij de gekruisigde verkondigt. Het vloeit niet uit zijn knapheid of begaafdheid voort dat de verkondiging vrucht draagt en dat zondaren ontrukt worden aan het geweld van de dood en van de duivel. En dit alles is bij Paulus niet los te maken van zijn volkomen gebrek aan gerechtigheid en heil in zichzelf. Zo wordt hij dus in meer dan één opzicht geoefend in het sterven aan een vertrouwen op zichzelf. Maar vraagt u misschien, was dat nou voor een man als Paulus wel nodig om in deze les geoefend te worden? Had hij deze les niet al lang geleerd? Als er toch één van alle vals zelfvertrouwen is afgetrokken, dan toch zeker Paulus wel? We weten toch wat er gebeurd is bij zijn bekering. De vrome Saulus, die zo onnoemelijk veel in zichzelf had om op te steunen, die is toen straatarm gemaakt voor Gods aangezicht. Christus verscheen hem op de weg en die sloeg hem alle valse grond onder de voeten vandaan. We zouden denken, die Paulus die heeft zijn les wel geleerd. En dan stem ik het meteen toe. Het vertrouwen op zichzelf had bij Paulus inderdaad de doodsteek gekregen toen hij werd neergeworpen voor die muren van Damascus. Paulus had in beginsel zijn les geleerd, de les dat hij een mens vol ongerechtigheid was en dat hij in zichzelf voor God niet kon bestaan. Maar wie dit in beginsel geleerd heeft, houdt voortdurend dit onderwijs nodig. Want we zijn ook na ontvangen genade nog zo geneigd om op onszelf te steunen. Misschien wel op eigen vroomheid en eigen gevoeligheid en eigen gerechtigheid te steunen. En daarom gaat de Heer meermalen zulke wegen dat wij van alle vertrouwen op onszelf afgebracht worden. Vergeet het niet dat ook Paulus zondaar was en zondaar bleef. Met name in Romeinen 7 klaagt hij het uit dat in hem, dat is in zijn vlees, geen goed woont. En dat, als hij het goede wil doen, het kwade hem bijligt. Deze klachten zijn maar geen hol vertoon, maar ze zijn echt, ze zijn doorleefd. Wie van ons kan zeggen dat gevaar van vertrouwen op mezelf is er niet? Dat zit ons van huis uit toch allemaal in het bloed. We vertrouwen op ons jong zijn, op onze gezondheid, op onze bankrekening. We vertrouwen op onze deugden en goede daden en misschien ook wel vrome stemmingen. Zo leeft dat over het algemeen bij ons. Hebben wij er al oog voor gekregen? De Heilige Geest moet het u en mij leren dat wij het heil niet in onszelf zoeken. En de Heilige Geest wil dat ook leren voor het eerst en steeds meer. Maar dat grijpt wel diep in, geliefde, wanneer wij alle steunpunten in onszelf verliezen. Wanneer we voor eigen waarneming soms door een nulpunt heen gaan. Maar om zo ook te komen tot een waarachtig steunen op de levende God en zijn Christus. Zelfs een man als de apostel Paulus moest dit meer en meer in de praktijk leren beoefenen. En zou een ander dit dan niet nodig hebben? Calvijn tekent hierbij aan dat wij niet eerder tot ook moeten komen dan wanneer Gods hand ons neerdrukt. En het is niet met overdrijving gezegd. Voor mijn besef komen wij in onze tekst een van de belangrijkste lessen op de school van de Heilige Geest op het spoor. En dat heeft allemaal te maken met wat Paulus op een andere plaats zegt. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig door hem die mij kracht geeft. En weet u wat de Heilige Geest ons wil bijbrengen? Dit, dat redding en leven voor ons alleen kunnen komen van Gods kant. De dood zat Paulus als het ware op de hielen en de Heere liet hem te meer zien. Je hoeft op jezelf niet te steunen, Paulus. Je hebt het niet in jezelf. Dat heeft ook mee te maken dat het levend geloof aangrijpt wat het niet ziet. Het echte geloof, ik kan ook zeggen het arme zondagsgeloof, leert zich verlaten op de Heere en op alles wat in de Heere is. En zo komen we als vanzelf tot onze derde gedachte. Het doodsvonnis al in handen. Dat leidt tot vertrouwen op God. Omdat we niet op onszelf vertrouwen zouden. Paulus zet hier geen punt. Het afgetrokken worden van alle vertrouwen op zichzelf is hier onlosmakelijk verbonden met dat andere, opdat wij op God vertrouwen die de doden verwekt. Het een is bij Paulus niet los te maken van het ander. Wat bleef hem over? Toen hij rondliep met zijn vonnis des doods. En toen het vertrouwen op zichzelf zo merkbaar gebroken werd. Alleen God bleef over. Alleen de Heer Jezus Christus bleef over. De tekst zegt: God die de doden verwekt, overigens acht ik het correcte taalgebruik om te lezen, God die de doden opwekt. Daar had Paulus dus zijn verwachting van de kracht waarmee God doden tot het leven brengt. De kracht die in de opstanding van Christus openbaar gekomen was. God die de doden opwekt. U begrijpt wel dat Paulus niet zonder reden dat opwekken van de doden erbij noemt. Dat is geen bladvulling. Hij wordt geoefend in het betrouwen op God, juist omdat hij de God is die doden opwekt. En nu is het zo dat Paulus reeds als fariseer geloofde in de opstanding der doden. Maar sinds het gebeuren bij Damascus gelooft hij in een levende heiland die de dood de baas is geworden. Want daar bij Damascus is Christus zelf tot hem gekomen in de kracht van zijn opstanding. Toen is er paaslicht over zijn leven gaan schijnen. Paaslicht waardoor hij tot leven kwam. En u voelt wel aan dat het voor Paulus een onnoemelijk rijke betekenis gekregen heeft dat God de doden opwekt. Hij weet het nu tot in het diepst van zijn ziel dat Christus is teruggebracht uit de doden en dat deze Christus in de kracht van zijn opstanding mensen tot het leven roept. Heeft die opstanding van Christus voor u ook al onuitsprekelijke waarde gekregen? En weet u zich door die kracht van Christus reeds uit de dood tot het leven gebracht? In ieder geval geeft het Paulus ook grond om op God te hopen in de grootste benauwdheid. Hij wekt de doden op. De apostel heeft zichzelf als het ware toegeroepen: hoop op hem, slaat oog naar boven, ik zal God, mijn God, nog loven. En we moeten zeker ook letten op de omstandigheden waarin Paulus verkeerde. Hij stond in dienst van het evangelie. Daardoor deelde hij in het lijden en in de verdrukking van Christus. Iedere dag, ieder uur kon hij gedood worden. Gestenigd of gekruisigd of hoe dan ook. Wat Paulus bovenal na aan het hart lag, was de voortgang van het werk Gods. De loop van het evangelie. Zal Gods werk voortgaan of blijven steken? In deze situatie, bij deze klemmende vraag, mag Paulus in het geloof weten dat hij met een God te maken heeft die de doden opwekt. Om het eens zo te zeggen, als hij gaat sterven en God zou hem nog willen gebruiken voor de voortgang van zijn werk, gesteld dat dit alles te combineren zou zijn, dan is God nog bij machte om hem zelfs uit de doden op te wekken. Dat moet voor de apostelen geweldige gedachte geweest zijn. Het geloof in de almacht van God komt hier naar voren. Hij is de God die de doden opwekt. De almachtige. Dit opwekken van de doden, deze almacht van God, is voor Paulus maar niet een dorre theorie. Het is geest en leven. Denk nog maar even aan die boer uit Saxe, aan wie Luther een vraag stelde over Gods almacht. Ik begrijp het ook niet, die almacht van God, maar onthoud maar dat hij uitkomst kan brengen in de diepste nood. Iemand schreef eens dat het levend geloof twee pijlers heeft waar het op rust. De ene is de almacht van God in Christus en de andere zijn barmhartigheid. Neem de almacht van God weg en er blijft geen grond meer voor het geloof. Alles zinkt weg. Hij is de God die doden tot het leven roept. En wat is dat nou een heerlijke boodschap. En juist dan, als ik aan het einde van mijn eigen mogelijkheden ben, ga ik daar de rijkdom van ontdekken. Dan komt dat als iets overweldigends op me aan. God die de doden opwekt. Paulus is hier zo merkbaar een zoon van Abraham, die immers ook al geoefend werd in de les dat God een God is die doden opwekt. Zie je maar gaan met Isaac naast zich de berg Moria op. Er moeten wat een stormen door zijn ziel gaan. En ondertussen overlegt hij, God is machtig mijn jongen op te wekken uit de doden. En hij gaat voort. Maar hoe weet Paulus dat God de doden opwekt? En dat weet hij uit de Heilige Schrift, dat in de eerste plaats. En deze waarheid is bevestigd in zijn eigen leven. Want Paulus heeft de levende Christus ontmoet. En die ontmoeting heeft iets uitgewerkt. Paulus is toen weggeroepen uit de dood en gebracht tot het geestelijk leven. Broeder en zuster, wanneer u Christus ontmoet door zijn woord en geest, dan weet u het dat God de doden opwekt. Dan weet u het echt. En dan legt ook uw eigen leven daar getuigenis van af. Want dan is het de paasvorst die u tot leven geroepen heeft. Nog een punt van aandacht. Soms wordt er in het Oude Testament gesproken over de verlossingen die God aan Israël geeft, als over het levend maken van doden. Heel bekend is in dit verband Ezechiël 37, het dal van dorre doodsbeenderen. De verlossing van zondaren is niet minder dan het opwekken van doden. En wat gelukkig dat de Heere dit nog doet. Dan komen ouderen of jongeren tot zichzelf, zoals de verloren zoon tot zichzelf kwam. En dan leren ze het leven in Christus te zoeken en in beginsel te vinden. En daarom nogmaals, gemeente, zijn ook wij reeds onwederstandelijk tot Christus getrokken. Leerden wij tot hem komen met smekingen en met geween. Maar zijn we zo ook geleid tot de waterbeker van Gods vertroosting. En weten we ons nu innig aan de zaligmaker verbonden. God die de doden opwekt. Ja, dat zal eenmaal in volle heerlijkheid openbaar komen. Denk maar aan wat Paulus schrijft in 1 Korinther 15. Straks zal het sterfelijke onsterfelijkheid, het verderfelijke onverderfelijkheid hebben aangedaan. En de schrift zal vervuld worden dat de dood is verslonden tot overwinning. Dan zal de Heere al de zijnen opwekken in onverderfelijkheid, om hen te doen ingaan in zijn eeuwig koninkrijk, om hen eeuwig met hem te doen leven. Nog één keer kijken we naar de tekst. De weg van Paulus was een moeilijke weg, maar ook een gezegende weg. Zijn geloof is erdoor versterkt. En zo mag hij des te helderder de grote werken van God verkondigen. Ziet u dat de Heer wel wist wat hij deed? Ook in de noden en de vervolgingen van zijn dienstknecht? Hij vormde Paulus te meer tot de dienst in zijn koninkrijk. God die de doden opwekt. Als dat waar is, en het is volkomen waar, welke noden en doden kunnen doden kunnen er dan zijn, waaruit hij niet weet te verlossen? Zorgen en moeite, verdrukking en onrecht, lichamelijke en geestelijke benauwdheden, ziekte en pijn. En uiteindelijk is er die ene nood, die grote nood, het geweld van de dood. O, kom met al die noden tot de Heere. Hij is de God die doden opwekt. Hier hebben we een pijler van het levend geloof. Het geloof dat niets van zichzelf verwacht, maar dat alles leert verwachten van God door Jezus Christus. Zonder dat ware geloof is het onmogelijk om God te behagen. Zonder de geloofsverbondenheid met Christus zijn wij nog in de wortel Adam. En wacht ons de dood, het eeuwig verderf, de eeuwige toorn van God. Dat is maar niet een verhaaltje. Dat is huiveringwekkende werkelijkheid die de schrift ons voorhoudt. Maar nu kan en nu wil God door zijn heilige geest u opwekken uit uw zondegraf. O, smee daar dan om en zie daar naar uit dat Christus ook in uw leven de kracht van zijn opstanding betoont. En wanneer u hem door genade kent en lief hebt, bid dan om versterking van het geloof in God die de doden opwekt. Zie uit naar zijn grote toekomst. Eenmaal zal God immers al de zijnen opwekken tot eeuwige en onuitsprekelijke heerlijkheid. Zover is het nu nog niet. Nu leeft u nog door geloof en niet door aanschouwen. Maar u hebt op uw reis wel een betrouwbare gids, het woord van God. Het woord dat u dicht bij God wil houden. Het woord dat u veel van God doet verwachten. Het woord dat aan ieder christen houvast geeft en zangstof heeft. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Amen. Wij willen samen de Heere danken en bidden. Dankens en dienenswaarde God, aan het einde van de beide diensten komen wij nogmaals voor uw heerlijk aangezicht en we mogen u erkennen als die God die ons bijeenbrengt rondom het woord des levens, waarin de vorst des levens centraal mag staan. Het woord waardoor u ons tot het ware leven wil brengen en daarbij ook wil bewaren. En nu hebben wij een bladzijde uit dat woord overdacht, waarbij het duidelijk werd dat de weg met uw kinderen, en niet in de laatste plaats die met uw dienaren, dikwijls door diepten heen gaat. En ja, dat eenmaal in het leven van Paulus het zo was, dat hij het vonnis des doods reeds ontvangen had voor zijn eigen waarneming. Maar u bent ook die almachtige God die wonderen doet, die de doden opwekt en die de weg ook anders leidde dan Paulus dacht. En meer dan eens betoont gij op verrassende wijze uw almacht, Heere, en openbaart gij uw trouw in het leven van hen die u vrezen langs wegen die niet vermoed en niet verwacht werden. Heere, we bidden van u. Laten we deze dingen mogen verstaan met ons hart. Breng ons af van alle zelfvertrouwen. En leer ons bij aanvang, maar ook bij verdieping, dat vertrouwen op u, de levende God. Want met mensen worden we beschaamd. En met onszelf worden we nog meer teleurgesteld. Maar bij u, de Heere, worden we nooit beschaamd. Want u bent een eeuwige rotssteen. Laten we deze dingen beseffen. En laat het ons maar aan u verbinden bij aanvang. En steeds meer, wees met ons in de week die we zijn ingegaan. Geef bewaring op onze wegen, kracht tot onze taken. Zegen de gemeente, wil de broeders kerkenraad, de ouderlingen en diakenen sterken tot de ambtelijke arbeid waartoe hij hen roept. Dat zij dat mogen doen in uw kracht en ook met de vreugde die bij uw dienst hoort. Ik wil uw dienaar met zijn vrouw gedenken. Wilt u hen samen veilig terugbrengen in de week die is aangebroken? En wilt u hen tot de ambtelijke arbeid bekwamen, iedere keer opnieuw? Zegen alle die in dienst van de gemeente hun arbeid verrichten, op welke plaats of post ook, in het bijzonder ook de koster. Wilt u hem alles geven wat hij daarbij nodig heeft? Ja, Heere, geef dat uw werk ook hier door uw genade en trouw voortgang mag hebben. En dat uw gemeente gebouwd mag worden in het allerheiligst geloof. Zie een ontferming op ons neder. We belijden dat de zonden ons aankleven, ook in de heiligste verrichtingen. Al zouden we die heilige verrichtingen niet graag nalaten, want ze zijn in uw dienst, Heere, en ze geven vreugde aan het hart. Niettemin hebben we te erkennen dat de zonde in alles ons parten speelt, en daarom bidden wij u, reinig ons, o God, ook van al onze verborgen zonden, en wil ons gedenken. In de Heer Jezus Christus, de grote biddende hoge priester, de Zoon uw liefde, hoor ons in zijn naam alleen. Amen. Wij zingen als onze slotzang opnieuw uit Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. En wat er dan verder volgt, in Psalm 56, vers 6. Verheft nu uw harten tot God, ontvangt zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.